Ik weet niet of de cartoon te lezen is. We beginnen luchtig met een cartoon. Inderdaad over een levensles. Casper verkoopt levenslessen voor 20 cent. En zijn buurmeisje Inge die heeft daar 20 cent voor over. Wat is je levensles? Die heb ik niet. Je bent zojuist opgelicht. Wat? Zo is het leven. En nou, dat loopt niet goed af met Casper. Ja, levensles. Een paar weken geleden sprak Eybert van 't Hof over een tekst. Dat het geloof van Abraham tot gerechtigheid werd gerekend. En die tekst wordt 3 keer herhaald in het Nieuwe Testament. Nou, zo'n tekst heb ik ook vanmorgen. Ik heb die al eens een keer op de kring gedeeld, maar dat is jaren geleden. Het was tijdens corona op afstand. Dus er zijn niet zoveel mensen hier die dat gehoord hebben. En het is eigenlijk is dit een preek, verrassend genoeg, uit het boek Habakkuk. Nijs begon daar al mee. Habakkuk. En jullie mogen dat, als je een Bijbel bij hebt, al even opzoeken hoor. Habakkuk, Zefanja, Haggi, Zachariah, Malachi. Waarom lach hij? Habakkuk zijn broek is stuk, zeiden wij vroeger altijd. Het zit redelijk achteraan in de Bijbel. Een van de kleine profeten. En Habakkuk wordt wel de kleine Job genoemd. Omdat Habakkuk namelijk veel meemaakte. En er kwam, jaren geleden kwam er iemand aan mijn deur, een Jehovah's getuige, en die begon met de eerste verse uit Habakkuk. En die eerste verse die luidde, vers 2, Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? En zo gaat hij nog even door. En die man die zei aan de deur, ja, herkent u dit? Dat het leven wel eens tegen kan zitten. Ik zei, ja, zeker. Maar weet u dan wel wat het belangrijkste vers in Habakkuk is? Nou, dat wist hij niet. Dat was dan wel weer jammer. En het belangrijkste vers in Habakkuk, daar kom ik over te spreken. Maar we gaan eerst even een soort tussenstapje nemen. Vond ik wel aardig. Omdat Habakkuk die klaagt eigenlijk tegen God. En dat mag. Je mag vragen hebben bij God. Maar Habakkuk twijfelt niet aan het bestaan van God. Hij twijfelt alleen aan het handelen van God. Waarom doet God niets? Veel mensen zeggen, als er een God zou bestaan, dan zou hij toch wel ingrijpen. En God antwoordt dan en die zegt eigenlijk, nou Habakkuk, ik zeg het in mijn eigen woorden, het wordt alleen maar erger. Want hij zegt in vers 6, want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, de Galdeën. De Galdeën, ja, de hoofdstad van dat land, dat was Babylon. Dat zijn de Babyloniërs. En dan ga ik eventjes een stapje maken naar de profeet Daniël. Jullie weten dat, jullie kennen dat verhaal misschien, dat koning Nebukadnezar een droom had en die verontrustte hem en hij wilde een uitleg van die droom. En hij riep al zijn waarzeggers en geleerden en hij zegt, geef mij de uitleg van de droom. Maar hij vertelde de droom niet. Ja, dan wordt het lastig natuurlijk. Op straffen van de dood moesten zij die droom vertellen en de uitleg. Nou, jullie kennen het verhaal. Daniël bad en zijn vrienden en de Heer gaf hem de droom en de uitleg. En de droom was over dit beeld. Een beeld met een hoofd van goud, een romp van zilver, heupen van koper of brons en benen van ijzer en tenen van ijzer vermengd met leem. En de betekenis was dat dit wereldrijken voorstellen waarvan het eerste rijk het Babylonische Rijk was, hè? En met Nebukadnezar zelf aan het hoofd. Het Tweede Rijk, daarna, is het Medisch-Persische Rijk. Nou, er staan jaartallen achter, misschien is dat niet te zien hoor, dat is ook niet zo interessant. Het Derde Rijk is het Griekse Rijk met Alexander de Grote, dat is wel een bekende naam. En het Vierde Rijk is het Romeinse Rijk, dat was het Rijk wat over de wereld heerste ten tijde van de Heer Jezus natuurlijk, toen hij hier op aarde was. En dat laatste rijk, ijzer en leem, ja kijk, er zit daar zo'n rode stippenlijn onderaan. Ergens daar zitten wij. Dit is de toestand in de wereld. Hè. Dit is zoals het geweest is. En wij hebben het al gehad over ja, de situatie in de wereld. Dit is het grote plaatje. Dit zijn de wereldrijken geweest. En waar staan wij nu? Kijk, wat Daniel niet voorzien heeft, was deze tijd van al bijna 2000 jaar lang. De tijd van de genade, de tijd van de gemeente. Dat was een verborgenheid in het Oude Testament. Paulus legt dat uit in het Nieuwe Testament. Het Romeinse Rijk is geëindigd. Daar is nog niets voor in de plaats gekomen eigenlijk. Er is geen wereldrijk geweest. En dat rijk van ijzer vermengd met leem, dat moet nog komen. Is mijn vaste overtuiging. Dat gaat nog komen. En je moet altijd oppassen met uitleg. Sommige mensen hebben gedacht dat is wat vroeger hè, de EEG, de Europese gemeenschap, dat waren eerst een paar landen. Op een gegeven moment waren dat 9 landen. Oh, het zijn er bijna 10. Dat is natuurlijk de vervulling. Nou ja, hoeveel landen zijn het er nu? Het is er meer dan 20. Je moet altijd erg oppassen met het invullen van de geschiedenis. Maar dat het rijk gaat komen, dat is zeker. En uiteindelijk, daar is zo'n rotsblok te zien naast dat beeld. En dat rotsblok, dat zal dat beeld vermorzelen en uitgroeien tot een berg. En dat is dan het koninkrijk van de Heer Jezus. Dat staat allemaal nog te gebeuren. Nu is de vraag, mensen hebben zich afgevraagd, waarom is dat hoofd van goud en worden die metalen steeds minder edel? Waar zit hem dat in? Zit hem dat in de grootte van het rijk? Nee. Want het Romeinse Rijk was groter dan het Babylonische Rijk. Meer rijkdom of zo? Ook niet. Men is eigenlijk tot de conclusie gekomen, en daar kan ik me wel in vinden, dat het te maken heeft met de regeringsvorm. Nebukadnezar was een alleenheerser. En hij had het voor het zeggen en wat hij zei gebeurde. Als hij iemand dood wilde, dan hoefde hij maar te wijzen en dan was het gebeurd. Hij kon wetten maken en weer herroepen. Het Tweede Rijk, het Medisch-Persische Rijk, was al een stukje minder. De vorst was wel alleenheerser, kon wel iemand ter dood veroordelen, maar kon een wet niet meer herroepen. De wet van Mede en Perzen, die uitdrukking kennen we nog wel. En Daniel kreeg daar ook mee te maken. Ook Esther kreeg daar mee te maken, in het boek Esther natuurlijk, dat er een wet was uitgeroepen om het volk Israël te vernietigen. En de koning kon die wet niet meer herroepen, maar kon wel een tweede wet in werking stellen, dat ze zich mochten verdedigen. Dus dat was al een iets lagere vorm, volgens de Bijbel dan, hè, van regering. Nou, dan de Grieken, die hadden al een soort beginnende vorm van democratie. En de Romeinen hebben dat verder doorgevoerd. En wij, nou ja, wij leven in een democratie. En we denken, oh, dat is geweldig. Maar ja, we weten natuurlijk, dat is eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Het kabinet is gevallen. Het land is eigenlijk niet te regeren, toch? Ik weet ook echt niet hoe je dit land zou moeten besturen, hoor. De problemen zijn zo groot. En de meningen zijn zo verdeeld. Er is zoveel polarisatie in dit land. En niet alleen in dit land. Het is gewoon heel erg lastig. Maar democratie is misschien het minst slechte systeem. Maar bijbels gezien is een alleenheerser. Maar dat zou dan een goede alleenheerser moeten zijn. Hè? En dat rijk wat één keer weer wordt opgericht. Daar is de heerser natuurlijk. De Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft het dan voor het zeggen. Geen democratie. Ja, precies. Maar wie heeft er dan gelijk? Hè? En waar laten we ons door leiden? En we mogen uitzien naar een rijk wat één keer komen gaat, waar de Heer Jezus de heerser is. Dan gaan we terug naar Habakkuk. En op een gegeven moment in hoofdstuk 2 gaat Habakkuk gaat op zijn wachtpost staan. Hij gaat uitkijken en dan antwoordt de Heer hem. En dat is dan heel een mooi stukje. En in mijn vertaling, dat is de herziene statenvertaling, is het best wel lastig. Maar in vers 2 staat, toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te zien is. Nou, en dan krijgt hij vervolgens te horen wat hij dan op moet schrijven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is een soort billboard. Hij moest een soort groot bord maken. Wat in het, en wij zouden zeggen, nou als je nu met je auto over de snelweg rijdt en je ziet een groot billboard, daar moest een tekst op staan. En dat moest kort en krachtig zijn, zodat je het in het snel voorbij rijden kan zien. Nou, ik heb dat... Tja. Zou je hem door kunnen klikken misschien? Oh. Ik krijg hem niet doorgeklikt, Christen. Ah, ja. Het is deze tekst moest hij opschrijven. Dat is in de herziene statenvertaling niet helemaal duidelijk. Het gaat eigenlijk om vers 4. En het eerste gedeelte van vers 4 heb ik uit de Groot Nieuwsbijbel gepikt. Wie overmoedig is, kwijnt weg. Maar het gaat om het laatste deel. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof of door geloof leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. Dat moest Habakkuk opschrijven op een groot bord, zodat je het in snel voorbijgaan kon lezen. En het is deze tekst die 3 keer herhaald wordt in het Nieuwe Testament. En dit is een verschrikkelijk belangrijke tekst. Dan denk je, ja, de rechtvaardige zal door geloof leven. Wat zegt mij dat? Hoe werkt dat precies? De eerste keer dat deze tekst in het Nieuwe Testament wordt herhaald, is in Romeinen 1. En daar ligt de nadruk op dat woord rechtvaardige. De rechtvaardige zal door geloof leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. En een groot gedeelte van de Romeinenbrief gaat over de vraag, hoe wordt een mens rechtvaardig? Want Paulus die bewijst dat er niemand rechtvaardig is. Er staat niemand in zijn recht. En hij haalt dat ook aan met teksten uit het Oude Testament. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. We hebben geen poot om op te staan. Ik heb echt als ik in mijn natuurlijke toestand, ik heb geen been om op te staan voor de Heer. Geen van allen. We kunnen ons best doen. We kunnen ons op onze kop gaan staan door goede werken, maar we zijn niet rechtvaardig. En de rechtvaardige zal door geloof leven. Hoe worden we rechtvaardig? En dat legt Paulus natuurlijk uit en jullie weten dat, ongetwijfeld. Maar het gaat heel diep nadat hij heeft aangetoond dat we geen van allen rechtvaardig zijn. Bewijst Paulus eigenlijk in hoofdstuk 3 van de Romeinen, ik pak het er even bij, dat in hoofdstuk 3... Vers 26, dat is halverwege een zin. Hij deed dit om zijn, dat is dus Gods rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig diegene die uit het geloof in Jezus is. Nou, dat is best wel, dat is een moeilijke zin, 3 keer rechtvaardig erin. Het is niet zo dat wij... Het is niet alleen zo dat wij genade krijgen van God en daardoor gered zijn. Ja, dat is ook waar, maar het gaat veel verder. Wij zijn rechtvaardig gemaakt. God heeft ervoor gezorgd dat wij onschuldig blijken te zijn voor de rechtbank. Wij hebben het allemaal helemaal niet gedaan. Wij staan in ons recht. Hoe is dat nu toch mogelijk? En er staat zelfs, wij zouden schrijven, nou ja, God is zo genadig dat hij ons rechtvaardigt. Nee, dat staat er niet. God is rechtvaardig. Hij rechtvaardigt zichzelf. Hij bewijst dat hij rechtvaardig is door ons te rechtvaardigen. Oftewel, het is volkomen eerlijk dat God ons onschuldig verklaart. En dat is lastig te begrijpen, want ik ben al wat ouder en ik heb zoveel op mijn kerfstok. Ik heb aan van alles schuld. Aan alle 10 geboden bijvoorbeeld heb ik schuld. En toch kijkt God naar mij alsof ik het nog nooit gedaan heb. En dat komt natuurlijk, Paulus legt dat uit, omdat we met Christus gestorven zijn. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Maar dan niet alleen. Wij hingen daar aan dat kruis met hem. in juridische zin. Wij hebben dat natuurlijk helemaal niet meegemaakt. Wij bestonden nog niet eens. Maar God kijkt naar ons alsof wij in Jezus waren. Ik heb dat eerder uitgelegd. En dat wij daar gestorven zijn. En we leven nu in een nieuw leven. En dan zijn we rechtvaardig. We zijn rechtvaardig. Oh, wat is dat geweldig. Want wij hoeven niet meer te leven alsof we, als we een fout maken. Oeh, nu zal God wel heel boos zijn. En dan moeten we onmiddellijk schuilen achter de Heer Jezus. Kijk, wij moeten natuurlijk wel vergeving vragen voor de fouten die we maken. Zodat de relatie hersteld kan worden. Maar we zijn en blijven rechtvaardig. Wij hebben 4 kinderen, die zijn allemaal de deur al uit. En het is wel grappig om te zien als ze bij ons thuis komen. Dan het gedrag is verschillend. Sommigen gedragen zich alsof ze op visite zijn. Maar onze oudste dochter en de gezin, die zijn laatst ook weer een week bij ons, hebben ze gebivakkeerd. Die gedraagt zich echt, nou, dat is haar huis. En ze doet de koelkast open en ze gebruikt alles. En dat is geweldig. Zo moeten wij leven. Wij mogen bij de Vader zijn. Dat is ons huis. Wij mogen bij Hem. Wij staan volkomen in ons recht. Om in alle zegen te delen. Die God ons geeft. Dat moeten wij niet proberen af te smeken. Nee, wij zijn zijn kinderen. Ja, dus wij staan volkomen in ons recht. Dat probeert de Romeinenbrief duidelijk te maken. We gaan, er valt veel meer over te zeggen, maar gezien de warmte en de tijd, gaan we naar Galaten. In Galaten 3, daar wordt deze tekst uit Habakkuk ook aangehaald. En dan ligt de nadruk op een ander woord eigenlijk. Vers 11 van Galaten 3 staat, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En hier ligt de nadruk niet op de rechtvaardige, maar op geloof. Het is de tegenstelling wet of geloof. Dat speelde bij de Galaten. Dus de rechtvaardige zal door geloof leven. Alleen maar door geloof. Dit is de waarheid die eigenlijk weer herontdekt is tijdens de reformatie. Het godsdienstig systeem was een heel systeem geworden. Met allemaal wetten en regels. En als je nou maar dit deed en elke dag dat. En dan kwam het allemaal wel goed, mocht je hopen. En anders kon je nog aflaten kopen. En, nou ja. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Alleen door geloof worden wij rechtvaardig en kunnen we leven. En de Galaten, die wisten dit, Paulus die had hen dat verteld. Maar mensen en ook wij zijn ongeneeslijk religieus. Wij hebben een neiging om naar religie in plaats van relatie. Het is veel makkelijker om je, ja, nou ja, dan aan regels te houden. Gij zult elke dag stille tijd houden. Het is een goede gewoonte. Ik heb ook zo'n gewoonte. Maar laten we ons, het is niet een wet. Alleen door geloof worden wij gerechtvaardigd. Ja, maar de Heer Jezus heeft zoveel voor ons gedaan en nu moeten wij toch iets terugdoen voor Hem. Nu moeten wij proberen om goed voor Hem te leven. Nou, het is echt tot mislukken gedoemd hoor, om te leven voor Hem. We moeten door geloof leven, niet proberen iets terug te doen voor de Heer Jezus. Daar halen we echt geen punten mee. En Paulus die noemt de Galaten onverstandig. En wij moeten ons afvragen in hoeverre zijn wij zo? In hoeverre zit er religie in ons systeem van bij elkaar komen en van ons geloven? Ook persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. En laten we het aan de kaak stellen. De rechtvaardige zal door geloof leven. En de laatste tekst, de laatste keer dat Habakkuk wordt aangehaald, is in Hebreeën. En in Hebreeën, hoofdstuk 10, wordt dat aangehaald. En daar ligt eigenlijk de nadruk, alhoewel het daar ook heel veel over geloof gaat, maar daar ligt de nadruk op leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. Daar gaat, want het hoofdstuk 11 namelijk gaat over alle geloofsgetuigen. Dat is het geweldige hoofdstuk over al die mensen die in het Oude Testament geleefd hebben en een voorbeeld zijn door hun geloof, hoe zij geleefd hebben. Daar kunnen wij van leren. En sommige mensen zeggen, ja, leven, ja, weet je, het is, sommige mensen vinden het een nadeel dat ze in een gelovig gezin zijn opgegroeid, altijd geloofd. Dan, gewoon de Heer Jezus leren kennen, dat werd met de paplepel ingegoten. En natuurlijk geloof je in de Heer Jezus, maar heb ik nou wel echt geleefd? Sommige mensen zeggen, ja, ik ben wel jaloers op mensen die echt geleefd hebben en dan de Heer Jezus leren kennen. He, die hebben een radicale bekeringsverhaal en dat is toch prachtig, maar die hebben echt geleefd. Nou, is het leven met de Heer dan niet een echt leven? Ik denk dat het leven met de Heer veel echter kan zijn, veel meer een leven dan zonder de Heer leven. En ik loop hier lang genoeg op deze wereld rond en ik heb best wel veel gezien en veel mensen gesproken om te weten dat het leven zonder de Heer Jezus soms wel eens heel spannend lijkt, maar ook heel, heel erg leeg kan zijn. En mensen proberen het met van alles en nog wat te vullen, maar vinden daar niet echt een bevredigend antwoord. En zeker veel jongelui tegenwoordig zijn redelijk wanhopig over hoe ze hun leven in moeten vullen. Ook onder invloed natuurlijk van wat er op hen afkomt, dat het misschien allemaal niet zo goed gaat in de wereld. Vragen zich af waar het naartoe moet gaan. En als we dan lezen over die geloofsgetuigen uit het Oude Testament, dan, ja, het is een prachtig hoofdstuk, maar wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, wat er over Mozes geschreven wordt, er staat hier in vers 27, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. In een andere vertaling staat daar als ziende de onzienlijke. Dat vind ik zo mooi. En al deze mensen hebben geleefd met een punt op de horizon, met een perspectief. En ze hebben hele verschillende levens geleefd. In vers 34 wordt er gesproken over mensen die geweldige dingen hebben gedaan. Machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood, dat is geweldig. Maar dan vervolgt de schrijver, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Het is heel verschillend. Het is heel verschillend wat mensen overkomen is. Sommigen hebben geweldige vervulling van beloften gezien en anderen helemaal nog niet. Dan moet die vervulling nog komen. En dat is tegenwoordig ook zo, wereldwijd gezien natuurlijk. Wij leven in vrijheid hier. Anderen, we hebben daar de afgelopen maanden van kunnen horen, hier van deze plaats, dat er mensen vervolgd worden om hun geloof. Die hebben het helemaal niet zo makkelijk zoals wij. Het is geen garantie dat wij een makkelijk leven zouden krijgen. En toch mogen wij heel anders leven dan de andere mensen. En dan komt na dat geweldige hoofdstuk 11, komt hoofdstuk 12, vers 2. Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Kijk, elke keer als iemand, toen ik tiener was of zo, hierover sprak, dit is natuurlijk een geweldige tekst, daar is wel redelijk wat keren over gesproken, dan dacht hij, ja, maar ik zie hem helemaal niet met mijn ogen. Nee, maar je mag hem zien met je geloofsogen. En nu ik wat ouder ben, denk ik, ja, ik begin het een beetje door te krijgen. Wij mogen ons oog, ons geloofsoog richten op Jezus. En wij zien hem door de Bijbel heen, de evangelie natuurlijk, hoe hij was hier op aarde, maar door de hele Bijbel heen. De hele Bijbel gaat over de Heer Jezus Christus en wie hij is en wie hij voor ons is en zal zijn. En wij mogen ons oog alvast richten op hem. Natuurlijk, over in de toekomst, het wordt geweldig, maar ook hier op aarde mogen wij, wat ons ook overkomt, en sommige van jullie overkomen echt lastige dingen, dan mag je toch je ogen richten op de Heer. En ik eindig deze korte, ja, is redelijk kort toch, toespraak met, waar, met dezelfde tekst als waar Nijs mee begon. Ja, kwamen er vanmorgen achter dat zijn begintekst mijn eindtekst was, dus, zal wel toevallig zijn, Habakkuk 3. Vers 17, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. En zoveel verschil is er dus niet tussen deze oud-testamentische profeet en ons, wij nieuw-testamentische gelovigen. Ondanks alle omstandigheden, en we weten echt niet wat het gaat worden, ook in Nederland niet. In november krijgen we misschien verkiezingen. We weten niet wat het allemaal gaat brengen. We weten niet wat de oorlog gaat doen of de klimaatverandering. Of hè, het is bizar warm. Moeten wij ons zorgen maken? Nee, wij moeten ons oog richten op Jezus en vertrouwen op Hem. En zo een getuige zijn voor de mensen om ons heen. Amen.